verschil in boeken, hè? Die van Joyce is iets kleiner dan die van mij. Ik heb de Statenbijbel meegenomen. Want mijn oogjes beginnen toch wel wat achteruit te gaan. Dus, maar dit is het complete woord van God. En ik denk dat niet helemaal. Maar het was wel heel mooi wat je deelde, Joyce. Ja, mooi. Hebben jullie ook zo genoten van de aanbidding? Ik denk dat God er ook van genoten heeft. Mooi. Dankjewel, Joyce, ook voor voorgaan in aanbidding. Nou, wat Rodi net deelde. 4 weken geleden had Joyce ook de aanbidding. En zij had toen het onderwerp leven. Ik weet niet of jullie dat toen aanwezig waren of dat je dat nog herinnert. Dat Joyce toen uitsprak en daar ook heel de zangdienst op richtte dat God een God van het leven is. En toen kreeg ik een gedachte, ik denk van, die ga ik met Rodi delen. En dat heb ik dus ook gedaan. En die gedachte, die wil ik graag aan jullie voorleggen. 2 weken geleden hadden we de paasdienst. Prachtig, wat hebben we er ook van genoten. Johannes 10, vers 10. Opdat ze leven hebben en overvloed. Wat was het mooi om dat met elkaar ook, met de kinderen, dat ook te herhalen. En dat het ook zo een proclamatie was in de hemelse gewesten. Opdat ze leven hebben en overvloed. Johannes 10, vers 10. Het was eigenlijk ook wel heel mooi als een vooruitgaan van het woord, ook voor deze morgen. Het heeft mij erg bemoedigd. Ik heb de titel meegegeven aan de preek, mijn gedachten. En dat gaat, die is als volgt. Als u hier geweest zou zijn, dan, stippeltje, stippeltje, stippeltje. Als u, Jezus, hier geweest zou zijn, dan. Hoe vaak zeggen we in ons leven niet van iemand die je gemist hebt, als je hier geweest zou zijn, dan zou me dit niet gebeurd zijn. Herinner je dat? Gebruik je die woorden wel eens? Ik wel. Als ik Addy mis, we zijn 2-1. Als jij hier geweest zou zijn, dan zou me dit niet overkomen zijn. Dus ik verwacht dan van haar ook een heleboel voor mezelf. En wat is het heerlijke dat zij aanvullend is op mij en ik op haar. Ik miste dan. Als u hier geweest zou zijn, dan. Dat staat ook in de Bijbel. En daar gaan we zo naar luisteren. Dat staat in Johannes ook. Juist in Johannes. We gaan even kort. Wie is Johannes? De apostel Johannes. We gaan straks naar het evangelie van Johannes. Een bijzonder evangelie vind ik. Omdat er zulke lagen in zitten. Er zit diepte in. Dat is Johannes, een bijzondere apostel. De apostel van de liefde. Hij heeft 3 brieven ook nog geschreven. En openbaring. En niet de openbaring van Johannes, nee, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Johannes, de apostel. Daar gaan we kijken wat hij ons ook deze morgen overgeleverd heeft in het woord. Hij is een andere evangelist dan de andere 3. Ik weet niet of dat wel eens opgevallen is, maar er zit verschil in Matthäus, Marcus en Lucas en in Johannes. Waarschijnlijk is Marcus de eerste brief, de eerste evangelie wat geschreven is. En hebben Matthäus en Lucas op grond van Marcus hun evangelie geschreven. Johannes heeft dat niet gedaan. Dat is duidelijk, dat blijkt ook uit de opbouw van zijn evangelie. Dat is goed om dat even te weten. Want er staan dingen in die bij de anderen niet staan. En dat bevestigt eigenlijk dat de Heilige Geest dit geleid heeft. Wat is dat bijzonder? En Johannes schrijft ook in zijn brief, Johannes 20, opdat u gelooft dat Jezus de Messias, de Zoon van God is. Daar ging heel zijn evangelie over. Opdat u gelooft dat Jezus de Messias, de Zoon van God is. Geloven we dat, zoals we hier bij elkaar zijn, dat Jezus de Zoon van God is? Ja of nee? Ja. En wat zegt dan het woord? Dan heb je eeuwig leven. Als je gelooft en belijdt dat Jezus de Zoon van God is, heb je eeuwig leven. Wat is dat ongelooflijke zekerheid die we mogen hebben. Nog even een ander verschil. Johannes beschrijft vaak het optreden van Jezus in Judea en Jeruzalem. Het thuis van de Messias. En de andere evangelisten, met name in Galilea. Dat is ook nog een verschil. Dan spreken de vier evangeliën over het afwijzen van de Messias. Dat kan blijkbaar ook. Velen hoorden het, maar hebben hem afgewezen. Johannes, die beschrijft dat het gebeurde in Jeruzalem. En de andere drie evangelisten in Nazareth. Ook een verschil. Wat is dat heel bijzonder om die verschillen te ontdekken. Dan het boek. We gaan straks lezen uit het evangelie naar de apostel Johannes. Het is geschreven door hem. Zijn naam betekent Yahweh is genadig. En dat heeft hij ook tot het einde van zijn leven mogen ondervinden. Deze broeder werd de voorganger van de gemeente in Efeze. En later is hij verbannen naar Patmos. En daar heeft hij het boek Openbaringen ontvangen. De schrijver is een van de zonen van Zebedeus. De andere was Jacobus. En hij hoorde met Petrus bij de inner circle van Jezus. De drie. Die zijn zo belangrijk voor Jezus geweest. In de hof van Gethsemane. En noem maar op. Overal waren hij met de drie op de berg van de verheerlijking. Weer met de drie. Waarschijnlijk is deze brief geschreven na het jaar 60, dus best lang na het heengaan van Jezus. En hij beschrijft in zijn evangelie zo bijzonder. Het gaat, Jezus is de Zoon van God en Jezus is de Zoon des mensen. Die kom je zo vaak in deze brief tegen. En dit evangelie. En wat is het dan mooi om ook te lezen in Johannes, de zeven ik ben. Ik ben, we hebben een aantal gehoord in de liederen, ook in de voordienst. Ik ben het brood des levens. Ik ben, zegt Jezus, het licht der wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben, daar gaan we straks over lezen, de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Weer leven. Ik ben de ware wijnstok. De zeven ik ben's. En ik ben is Yahweh. Toch? Hij en God zijn één. De Vader, hij is één met de Vader. En wat is het dan mooi dat hij de geopenbaarde liefde van de Vader is op de aarde. Jezus, de Zoon van God. Jezus, de Zoon des mensen. Een sleutelwoord in dit evangelie is geloof dat Jezus de Zoon van God is. Geloof dat Jezus de Zoon van God is. Als je dat gelooft, heb je eeuwig leven. En dat begint nu al, dat is niet straks, dat begint nu. En daarom mogen we dat ook verkondigen in een wereld. Jezus is de Zoon van God. Wat de islam ook zegt. Die zegt van, God heeft geen zoon. Dat is het verschil, het grote verschil met de islam. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is. Het sleutelwoord in dit evangelie. Geloven. Daar gaat het vanmorgen over. Nou, de sleutelversen zijn ook heel belangrijk. 1 tot 13. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Prachtig, hè? Het woord Jezus, het levende woord. Nou, en dan dat prachtige sleutelhoofdstuk, Johannes 3, vers 16 met name. Al zo lief had God de wereld, dat hij zond zijn enige zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dan gaan we naar de 7 verschillen met de andere evangeliën. 7 tekenen of wonderen die niet in de andere evangelie beschreven staan. En eentje, daar gaan we straks op inzoomen. De bruiloft in Cana is de eerste. Genade in plaats van wet betekent dat. Johannes 2. Het herstel van de zoon van de hoveling in hoofdstuk 4. Herstel. De genezing van de verlamde. Kracht in plaats van zwakheid. De wonderbaarlijke spijziging. Stilt geestelijke honger. Jezus wandelt op de zee. Geloof in plaats van angst. De genezing van de blindgeborene, de 6e. Jezus overwint duister en brengt licht. Johannes 9. En dan, en daar gaan we op inzoomen, de opwekking van Lazarus. Johannes 11. Allemaal tekenen en wonderen voordat de Heere Jezus stierf voor onze zonden op Golgotha. Geweldig. Dit zijn de 7 tekenen naast de 7 ik ben's die Johannes verwoord heeft in zijn evangelie. We gaan lezen Johannes 11, vers 1 tot het einde. Johannes 11, de opwekking van Lazarus, het 7e wonderteken. En er was iemand, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was nu het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden Jezus de boodschap, Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen op de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn discipelen, laten we weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En u gaat er weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, als hij slaapt zal hij gezond worden. Maar Jezus had het over zijn dood. Hij had over zijn dood gesproken, terwijl ze dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft, maar laten we naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd wordt, zei tegen zijn mededischiplen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag nu dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien, 3 kilometer ongeveer. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maria bleef in huis. Martha zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, onze titel van de preek, zeg maar, Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar als u weet, maar nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. En na dit gezegd te hebben, gingen ze weg. En riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, in Bethanië dus, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden, ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem exact hetzelfde als Maria, als Martha. Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus dan haar zag huilen en ook de Joden die bij haar met haar meekwamen zag huilen, werd hij hevig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar heb u hem gelegd? Ze zei tegen hem, Heere, kom het zien. En dan komt de kortste zin van het Nieuwe Testament. Jezus weende. Er is geen kortere zin. Het is de kortste zin. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorven, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief zijn ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen heen naar die fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. En dan besluiten ze om hem te doden. Moet je nagaan. Tot zover dit lange gedeelte. Even wat inzoomen op een aantal versen. Vers 3. Wat is het belangrijk dat als Jezus zegt: zie, dan moeten we naar luisteren. En als het ook in het woord staat: Heere, zie, hij die u lief heeft, dan moeten we eigenlijk onze ogen van ons hart open houden. Het is een dringende oproep. De inhoud van dit vers is niet een vraag: Heere, komt u om voor onze broer te bidden, opdat hij genezen? Nee, het is een mededeling. Dat is ook opvallend. Blijkbaar vertrouwden Martha en Maria Jezus en geloofden dat hij op zijn wijze hen zou helpen. In dit vers blijkt ook dat Jezus Lazarus lief heeft. Net zoals trouwens Maria en Martha. Dat wordt elke keer gezegd. En dat geeft vertrouwen op vaste grond. Wat is liefde? Heel belangrijk. Dat we Jezus lief hebben en weten dat hij ons lief heeft. We hebben het ook uitgezongen naar hem. En gehoord ook van Joyce. Dan vers 4. Deze ziekte was niet de dood. Het was niet Gods bedoeling met deze ziekte. Maar dat hij erdoor verheerlijkt zou worden. Het zou gaan om, wat is dat dan bijzonder, dat het dan toch samenkomt om de eer van God, Joyce. Je hebt het uitgelegd. Prachtig. Het zou gaan om de eer van God en daarmee ook om de eer van Jezus. Waarschijnlijk ontvingen Maria en Martha deze boodschap pas op het tijdstip dat Lazarus al overleden was. En dan zullen ze op zijn minst verbaasd geweest zijn bij het horen van Jezus' woorden, maar het zal hen ook hoop hebben gegeven. Vers 6. Waarschijnlijk was Jezus in Perea. Dat ligt naast Galilea. Dat is nog best een eindje lopen. Ik denk wel 2 dagen. Zeker 1 dag. Om weer terug te gaan naar de buurt van Jeruzalem waar Bethanië lag. En vers 6 staat verder. Toen hij dat gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Dat is bijzonder. Dan hoor je het bericht van er is iemand ziek. En je blijft nog 2 dagen op de plaats waar je bent, ver van Bethanië af. Blijkbaar heeft Jezus, de Zoon van God, geduldig gewacht tot de Vader hem zijn wil openbaarde en nu ga. Wat is het belangrijk om te luisteren naar de stem van God. En niet met je eigen hart te gaan, dan gaan we bidden. Jezus heeft 2 dagen hier notabene gewacht voordat hij terugging naar Bethanië. In vers 11, hij sprak en daarna zei hij tegen hen, Lazarus onze vriend slaapt, maar ik ga naar hem toe om uit de slaap op te wekken. Mogelijk heeft de Vader Jezus dat geopenbaard, dat Lazarus al gestorven was, want dat bericht was nog niet tot hem gekomen. Ook bijzonder, luisteren naar wat de Heilige Geest, de Vader door middel van de Heilige Geest ook tot Jezus spreekt, maar dat het ook bij ons zo belangrijk is om te horen naar zijn stem. Dan vers 15. Ik ben blij voor u dat ik daar niet was, om te genezen notabene, opdat u gelooft, maar laten we gaan. Wat is dat bijzonder? Door het teken van de opwekking van Lazarus zou het geloof, en daar heb je weer dat sleutelwoord, van de discipelen versterkt worden. Vandaar dat Jezus ook zei, vandaar nu wij, laten wij gaan. Dus ga met me mee. En dan vers 17, dat moet je ook weten, dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Jezus heeft 3 opwekkingen gedaan. De jongeling van Nain en het dochtertje van Jairus. Dat was op dezelfde dag dat ze overleden waren. Want in Israël worden de mensen begraven die op dezelfde dag als gestorven zijn, in verband met de hoge temperatuur. En hier staat dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. En dat moet je dan weten, dat de Joden geloofden dat 3 dagen zweeft de geest nog rond het lichaam en kon er nog verbonden worden met het lichaam. Maar dan de 4e dag is het definitief voorbij. Dus hier lijkt alsof er een onmogelijke situatie ontstaan is. Het is niet meer mogelijk dat de geest en het lichaam met elkaar verbonden worden. Dat was het geloof. Op de 4e dag was alle hoop verdwenen. Alle hoop op herleven van de doden. Herleven van de doden. En dan komt Martha en Maria. Zeggen beide, als u hier geweest was, zou Lazarus niet gestorven zijn. Het is geen verwijt. Dat lees ik niet uit deze zin. Het is wel diepe droefheid. Ze stortte haar hart uit voor hem. En ze had ook een groot geloof, Martha. Zou zij gehoord hebben wat Jezus in Galilea bij Nain gedaan heeft en bij het dochtertje van Jairus? Dat Jezus dat nu ook met haar broer ging doen. En dan zegt Jezus in vers 23, uw broer zal weer opstaan, ondubbelzinnig, zegt hij het nu. Hij zal weer nu opstaan en nog niet aan het einde van de wereldgeschiedenis. En vers 25, dat prachtige vers, waarin Jezus zegt tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. De dood is verslagen. De opstanding heeft de weg gebaand naar het leven. Het is dus die volgorde, hè? Ik ben niet het leven en de opstanding, maar ik ben de opstanding en het leven. En dat staat ook op het graf van mijn eerste vrouw. Omdat ik geloof dat hij de opstanding is en het leven. Jezus is de bron van alle leven, het levende brood, het levende water. En door het geloof, weer dat geloof, mogen we verbonden zijn met Jezus. Allen kunnen we eeuwig leven ontvangen als we dat geloven. En dat begint nu. En in vers 27, het gaat om niet meer weten, maar geloven. Daar gaat het om, tegen Martha. En dan kan ze ook gaan. Maar Martha gelooft niet meer in de opstanding, maar in Jezus, die de opstanding en het leven is. En dan gaat ze terug naar huis toe. En dan die korte zin, Jezus weent. Zo betrokken is hij op mensen. Hij is ook de zoon des mensen. Hij heeft ook emoties. Dat mogen we ook weten. En wat is dat bijzonder, dat dit vers er zo tussen staat, de kortste zin van het evangelie, van het Nieuwe Testament, Jezus weent. En dan opnieuw, bij Maria, als u hier geweest was, alleen één zin. Martha heeft een heel veel woorden gebruikt, Maria niet. Twee verschillende karakters, dat weten we ook, Maria en Martha. Maar zijn allemaal ook verschillende mensen. De een gebruikt veel woorden, de ander niet. Maar allebei hebben ze gezegd van als u hier geweest was. Ze hadden geloof in de Heere Jezus. Vers 33. Zelden zien we emoties bij Jezus in het Nieuwe Testament, maar hier wel. Hij wond zich op. Is het niet een indirecte verwijzing naar het kruis, waar de vreselijke gevolgen van de zonde teniet gedaan worden? En dan vers 35, het kortste vers. 35, even kijken. Ja, Jezus weende. Dan mogen we ook weten dat Johannes ook mocht opschrijven. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dus ook die van ons als gelovigen. Hij vangt jullie tranen, onze tranen, mijn tranen op. En hij zal ze van onze ogen afwissen. Wat een geweldige. En dan komt de opwekking van Lazarus. Best eigenlijk heel in korte versen omschreven. Zoals Lazarus door Gods majesteit uit het graf verrijzen zou, zo zou ook Jezus uit het graf verrijzen. De open graf is zo'n mooi beeld daarvan. Om dat te kunnen zien, heb je geloof nodig, opnieuw geloof. En in vers 41 zegt Jezus, ik dank u, Vader, dat u mij verhoord hebt. Hij vraagt niet om hulp. Ik dank u. Maar dank de Vader dus dat hij hem verhoord heeft. En dan doet denken aan, als u de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Dat geldt ook voor ons. Wij mogen, als we in geloof bidden, in Jezus' naam geloven dat hij ons hoort en verhoort. En in vers 43, dat indrukwekkende. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem. Lazarus, kom naar buiten. Hier roept Jezus, in tegenstelling tot de andere twee opwekkingen. Zijn stem heeft macht om doden op te wekken. De dode kan blijkbaar horen. Kom, zegt Jezus. Kom naar buiten. Deuro staat er in het Grieks. Misschien is daar onze deur wel belangrijker in. Het doel is bereikt. Hij komt uit het graf. Moet je nagaan. 4 dagen. Het lichaam stonk al. Want dat werd gezegd. Dat was bekend in Israël. En daar staat, door de macht van Jezus, iemand die hij geroepen heeft. Omwonden met doeken, zweetdoeken. Daar staat Lazarus als een levend getuige van de macht van Jezus. Wat een indrukwekkende geschiedenis. En er zijn er heel veel mensen die dan beweren, dit kan niet gebeuren. Het gebeurde. En dat mogen we weten. Maar wat betekent dat nou voor ons? Het kan zijn dat jij iemand begraven hebt. Figuurlijk. Die je achter een steen gestopt hebt. Die je, als het ware, voor dood verklaard hebt. Het is voorbij. Ik wil je niet meer zien. Ik wil je niet meer ontmoeten. Zou het dan niet de tijd zijn, nu, als het het geval mocht zijn, dat je bidt, dat die steen van jouw hart weggenomen wordt? Zou het zo kunnen zijn dat je een roeping hebt in je leven? Die je opgeborgen hebt? Die je achter een steen verstopt hebt, want het duurde zo lang. Mijn roeping is gestorven. Hij is verwelkt. Hij is omwonden. Heeft Jezus je ooit geroepen voor zijn dienst? En heb je gezegd van, ik ben zo teleurgesteld. Ik heb mijn ideeën achter de steen verstopt. Zou het niet de tijd zijn, vandaag, waarin Jezus opnieuw roept, kom tot leven. Datgene wat hij jou gegeven heeft. De werken die hij wil doen om hem daarin te volgen. Zou het zo kunnen zijn dat je zelf jezelf begraven hebt? Maar dat je zegt van, ik ben zo ontmoedigd. Waarin Jezus zegt tegen de omstander, rol de steen weg. En kom uit, kom tevoorschijn, ga leven. Ernstige vragen vanmorgen. Naar aanleiding van een hele belangrijke gebeurtenis, dat Jezus de opstanding en het leven is. En mocht je zeggen, ja, ik ben degene die teleurgesteld is, bent. Ik heb me verstopt. Ik ben in de spelonk terechtgekomen. Maar dan willen we voor je bidden. Jezus is de deur. Misschien is de aangename tijd om nu tevoorschijn te komen. Misschien is de goede tijd om het goed te maken met degenen die je achter een steen verstopt hebt. Dat het graf, wat het al toch is, geopend wordt in Jezus' naam. En misschien ben jij degene die zegt, ik leef niet ten volle. Ik zit achter de steen. En dat Jezus zegt, jou roept tot zijn aanschijn. Ook deze morgen. Zullen we daarvoor bidden? Heere Jezus, u bent dezelfde die u was in de tijd van Lazarus, Martha en Maria. U bent dezelfde, de God van het leven, de opstanding en het leven. Opdat we zullen leven en niet als een mummies in deze wereld zijn. Zoals Lazarus. Maar wat u tot aanschijn wil roepen, Heere Jezus, bewerkt dat in ons hart. En dan we mogen horen, Heer, dat wat datgene wat u in ons hart tot leven wil wekken. Dank u daarvoor, Heer, dat u de God van het leven bent, wat nu al begint, het eeuwige leven, tot eer van u. Zoals Lazarus ook een levend getuige was, dat wat onmogelijk was, 4 dagen in het graf. U bent de God van wonderen. U heeft het gedaan. Bewerk het ook diep in ons hart, dat we alles van u verwachten. Heer, hier zijn we. Spreek, opdat wij ook zullen gehoorzamen. In Jezus' naam. Amen. Als je erbij bepaald bent en je hebt gebed nodig, Rodi en ik zijn beschikbaar om te bidden, maar ook met elkaar natuurlijk bidden, hierover hebben. Denk erover na. En we gaan zien hoe Jezus het uitwerkt in onze levens.